Wauw, ik wou u net uitnodigen en u bent me al voor. De microfoon haast zich naar u toe.
Aan de orde is vandaag de problematiek van de menselijke natuur en de goddelijke natuur. Ik vraag me af, zijn dat eigenlijk bijbelse begrippen? Menselijke natuur en goddelijke natuur. Ja, misschien is het er niet aan in mijn kennis hoor. Maar
nee, dat geeft niet.
Wat weet u ervan?
Daarvoor zijn we hier bij elkaar. Daarvoor zijn we hier bij elkaar voor zulke vragen. Als u bedoelt met bijbels of de uitdrukkingen als zodanig in de Bijbel voorkomen, dan moet ik zeggen nee. Het woord natuur komt wel voor, niet zo vaak. Behalve in 2 Petrus 1 vers 4. Daar staat van de gelovigen dat zij aan de goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. Deelachtig. We hebben deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dat is al een grote moeilijkheid op zichzelf, waarover al veel gediscussieerd is. Hoe moet je je voorstellen dat gelovigen, die toch niet de godheid aannemen, die niet goden worden, deel hebben aan de goddelijke natuur? Laten we het gemak zeggen, het is Gods plan dat zijn beeld in ons volmaakt tot uitdrukking zou komen. Dat is wat de Oosterorthodoxe Kerk de theosis noemt. Dat betekent letterlijk vergoddelijking, maar niet in die zin dat wij goden worden, maar wel dat het beeld van God uiteindelijk volmaakt in ons gestalte krijgt. Dus die uitdrukking goddelijke natuur komt voor in een heel ander verband. Maar er wordt nergens gesproken over de natuur van Christus en de natuur, de menselijke en de goddelijke natuur. Maar als u nou vraagt, zijn dat bijbelse begrippen, dan zeg ik in een ander opzicht, ja. Het was onvermijdelijk dat de theologie haar eigen, laat ik het oneerbiedig zeggen, haar eigen jargon zou ontwikkelen om te proberen grip te krijgen op bepaalde ingewikkelde vraagstukken. We hebben het woord drie-eenheid uitgevonden, dat staat ook niet in de Bijbel. Maar de zaak zelf komt er wel voor. We hebben het woord plaatsvervanging uitgedacht, dat staat ook niet in de Bijbel. Maar de zaak zelf komt er wel voor. Dus is het bijbels in de zin van nee, komen we die letterlijke uitdrukking voor niet? Is het bijbels qua inhoud? Daar ben ik van overtuigd met de geloofsbelijdenis.
Maar er staat ook, wees heilig, want ik ben heilig.
Ja.
En de levensheiliging van de mens, is dat niet...
U moet die microfoon voor...
De natuur naar de goddelijke natuur toe.
U moet die microfoon voor u houden.
Ja, neem me niet kwalijk, hè. Wees heilig, want ik ben heilig.
Ja.
Dus levensheiliging doet de mens uit zijn menselijke natuur groeien naar de goddelijke natuur.
Heel mooi. Dat is een prachtig voorbeeld daarvan. Dat is een prachtig voorbeeld daarvan. Er staat vele malen in Leviticus, wees heilig, want ik ben heilig. En Petrus citeert dat in 1 Petrus 1. En daar heb je precies wat ik bedoelde met die theosis, zoals de Oosters-Orthodoxe Kerk dat noemt, die vergoddelijking, dat deel krijgen aan de goddelijke natuur. Heiligmaking betekent uiteindelijk dat wij deel krijgen aan de goddelijke heiligheid. En dat is niet iets alleen maar voor de toekomst, wanneer dat volmaakt het geval zal zijn. Nee, dat is een oproep voor nu. Dat is onze praktische heiligmaking, dat wij in de leerschool van God nu al steeds meer leren dat beeld van God in onze levens te vertonen. Maar dan gaat het meer over ons. Het is al moeilijk genoeg om die twee naturen bij Christus enigszins te begrijpen. Dus is het bijbels? Ja en nee.
Maar ik vind het een beetje overdreven, altijd gepraat over menselijke en goddelijke natuur. Ik kom het in de Bijbel zo weinig tegen.
Ja, maar daar moet ik u even toch protesteren. Wij zouden natuurlijk kunnen zeggen, vooral in de evangelische wereld heeft men natuurlijk sterk een handje van, al die theologen, die hebben allemaal die termen, wij houden ons gewoon aan de Bijbel. Maar als ik dan vragen ga stellen, en dat doe ik dan, dat is mijn vak niet waar, als schoolmeester, ga ik ze dan uitvragen. En dan zeg ik, hoe zit het dan met, is de Heer Jezus mens, is de Heer Jezus God? Ja. Ik zeg, nou, wat betekent dat dan? En dan merk je geleidelijk aan, hoe meer erover gaat praten, en vooral als je dan al die dwaalleringen op een of andere manier inbouwt in je vragen, dan merk je dat het steeds ingewikkelder wordt om dat in met bijbelse woorden te zeggen. En dan kun je er op den duur niet meer aan ontkomen om zulke woorden te gebruiken als één persoon, twee naturen. Het is de makkelijkste formule, we weten dan meteen wat we aan elkaar hebben en je maakt het er niet makkelijker mee door te zeggen, ja, maar die woorden worden zo in de Bijbel niet gebruikt. Dat is zo, maar dan moet je weer terug bij de vaagheid. We gebruiken zulke termen, die worden ontwikkeld om juist te proberen grip te krijgen op ingewikkelde Bijbelse vraagstukken. En ik noemde straks nog wat andere voorbeelden en er zijn er heel vele. Dus Ja, de eenvoudigheid van de Bijbel, dat is allemaal erg mooi, maar we willen graag weten hoe zit het nou precies. En dan is het ontwikkelen van theologisch jargon onvermijdelijk. U mag nog één vraag stellen, want ik zie zoveel begerige blikken van mensen die zeggen, maar wanneer komt mijn vraag nou?
Die begrippen menselijke natuur en goddelijke natuur om grip te krijgen op die situatie. Maar de grip die is niet duidelijk, want er blijft verwarring bestaan over die goddelijke natuur.
Hey, dat is goed. Daarom zei ik u straks, we willen wel zo dicht mogelijk bij het mysterie komen. Daarvoor zijn die termen heel handig. Want door die termen te gebruiken kan ik nou in een paar zinnen zeggen, niet twee personen, één persoon. Niet één natuur, twee naturen. Anders zou ik daar een lang verhaal voor nodig hebben. Nu kan ik het in één keer zeggen. En dat is wat Chalcedon voor ons gedaan heeft. Die heeft het in één formule geprobeerd te vangen. Snappen we het nou? Nee. Maar we snappen het wel veel beter dan in die tijd daarvoor. Toen men topde over twee personen, één natuur, twee naturen, twee personen, al die dingen meer. In die verwarring heeft men door het gebruik van een paar termen, die termen komen wel in de Bijbel voor, maar dan niet in dit verband, door die termen in te voeren, heeft men geprobeerd het toch te benaderen. Daarmee heb ik het niet helemaal in de grip alsof we nou alles ervan snappen, maar we zijn wel een stuk beter. We weten nou precies in elk geval waar de ketters zitten. We kunnen ze met de vinger aanwijzen. Hey, dat is de verkeerde gedachtegang, dat is de verkeerde. En de geloofsbelijdenis vindt dat zo belangrijk dat zelfs, als dit is een kerkelijke belijdenis, het is geen theologisch document. We mogen wel eens goed vasthouden, hè. Maar de kerk zegt, wij vinden dit zo belangrijk dat we dat toch uitspreken. Dit laten we niet alleen maar aan de theologen over. Het gaat over onze heiland. En we willen graag zo precies mogelijk belijden wat wij ten aanzien van onze heiland geloven. En in die zin mogen we dankbaar zijn dat het in de geschiedenis zo gegaan is. Stel je voor dat Chalcedon had besloten twee personen, twee naturen. Of twee personen, één natuur, hadden we daar al mee gezeten. Dus ik ben heel dankbaar dat ze tot die slotsom zijn gekomen. Het blijft mensenwerk, maar het is beter dan wat we voor die tijd hadden. Nou, dat is toch een mooie samenvatting in één zinnetje. Wie is de volgende? Aan de andere kant van het spectrum, of dat ook theologisch zo is, dat zullen we nu vaststellen.
Ja, allereerst erg bedankt voor uw tijd en uw onderwijs op deze avonden. Mijn vraag is als volgt. Is er een logische verklaring voor de tijd dat Jezus kwam, wanneer die kwam? Want de mensen in het Oude Testament moesten het zonde doen.
Ja, nou ja, dat is wel een mooie vraag, ja. Waarom is de volheid destijds, waarom was dat toen? Dat hangt natuurlijk ook samen met de profetieën. Ik zou heel simpel kunnen zeggen, als je de berekening van de 70 jaarweken van Daniel volgt, dan kom je op de dag bijna uit, op het tijdstip dat de Heer Jezus begon op te treden. Als je kijkt naar de profetieën over de vier wereldrijken, zijn we hier aangekomen in het vierde wereldrijk. De hele wereldgeschiedenis, de geschiedenis van Israël, maar ook van de volkeren, bereikt een bepaald punt waarvan je achteraf zegt, ja, nou kunnen we het begrijpen waarom het, ook bijvoorbeeld alleen al het feit dat de hele toenmalige wereld één cultuurtaal had, het Grieks. Dat was vroeger niet zo. Toen had je geen Bijbelvertaling. God zou niet hebben geweten met eerbied gesproken welke taal die Bijbel had moeten verschijnen. Maar nu was er een cultuurtaal, het Grieks, die overal verstaan werd in het hele Romeinse Rijk. En vandaar dat het Oude Testament al vertaald was, het Nieuwe Testament was bereid. Het was het goede moment. Het was de Pax Augustinianen, de keizer Augustus, had een zekere vrede bewerkstelligd. Als die hele wereld door oorlogen was verscheurd, dan had het evangelie zich ook niet kunnen verbreiden. De ideale omstandigheden waren geschapen. Profetisch was het goede moment. Politiek was het goede moment. En omdat God het zo besloten had, was het sowieso het goede moment. Oké. Wie de volgende? Broeder Kees.
Ja, misschien een zijpaadje, maar ik zit met die kop van die slang. Dus die moederbelofte, dus hij zou geworden uit een vrouw om de kop van de slang te vertreden.
Ja.
Maar volgens mij is dat beest nog steeds levend. En,
ja, dat klopt.
Druk aan de gang, dus zijn kop is niet vertreden, heb ik de indruk.
Nee, dat klopt. Hij is nog steeds zeer actief, ja. En zijn kop zit er nog steeds heel goed op. Ja, dat is een oud probleem dat men wel eens heeft geprobeerd op te lossen door een onderscheid te maken ontleend aan de Tweede Wereldoorlog. Je had daar D-Day, Decision Day, dat was 4 dagen na mijn geboorte. Ze zeiden, oh nee, Lisa, we kunnen nu de invasie in Normandië wagen. En toen zijn ze met z'n allen in Normandië binnengevallen en iedereen dacht toen, dan zal de oorlog wel spoedig afgelopen zijn. In ieder geval was dat de beslissende dag, 6 juni 1944. Maar V-Day, de dag van de overwinning, was pas 11 maanden later. En er is een groot verschil tussen Decision Day, daar viel de eigenlijke beslissing, maar de gevolgen daarvan zag je pas 11 maanden later. Toen was die oorlog pas echt ten einde. En zo heeft men dat wel eens gebruikt om te vertellen het verschil tussen Golgotha en de wederkomst. Golgotha is D-Day. Daar is de beslissing gevallen. Daar is het doodsvonnis over de duivel uitgesproken. Daar is door dat werk eens en voor altijd het lot van de duivel bezegeld. Maar zijn feitelijke overwinning, het moment dat hij wordt geworpen in de poel des vuurs, dat wordt beschreven in Openbaring 20, dat is pas V-Day. Precies hetzelfde geldt voor de zonde. Hij heeft de zonde teniet gedaan, lezen we van het kruis. Maar die zonde is nog steeds levendig. Hij heeft de dood teniet gedaan, zegt Hebreeën 2 vers 14. Maar de dood heerst nog volop. Vandaar dat sommigen ook dat woord teniet doen veel te sterk vinden, hoewel het er eigenlijk wel staat. En die maken ervan, zoals in de NBG-vertaling, krachteloos gemaakt, de angel eruit gehaald. Vindt allemaal best. Als je maar vasthoudt, daar is de grondslag gelegd. Het lot van de dood is bezegeld. Het lot van de zonde is bezegeld. Het lot van de duivel is bezegeld. Daar is niets meer aan te veranderen. Maar het duurt nou al niet 11 maanden, maar 2000 jaar, voordat tenslotte de resultaten daarvan ten volle gezien worden. Dat is V-Day. Dat is verbonden met niet alleen maar met de wederkomst van Christus, maar ook met het einde van het Messiaanse Rijk, wanneer de duivel zal worden teniet gedaan. Dus dit is een goede en belangrijke vraag. De grondslag is gelegd, het lot is bezegeld, de voltrekking komt nog. In Amerika kan het soms wel 20 jaar duren nadat je doodsvonnis gekregen hebt, voordat je tenslotte ook ter dood wordt gebracht. Eenmaal wordt het lijden van die mensen nog eens een keer extra vergroot, maar hebben ze ook wel verdiend trouwens hoor. Maar je hebt dan het doodsvonnis gehoord en dan denk je, nou, achter elkaar wegvoeren. Nee hoor, ze blijven soms 10 of 20 jaar in die dodencellen zitten. Zo zit de duivel al 20 jaar in de dodencel. Zijn lot is bezegeld. Alleen het verschil is, hij mag wel vrijelijk bewegen. Dat is het verschil. Wie nog meer? Helemaal achterin. Leo.
Ja, kunt u misschien uitleggen, Jezus is in de hemel ook naar zijn menselijke natuur. Wat hij in zijn menselijke natuur dan nu voor ons doet?
Dat is een mooie vraag. Maar laten we het even weer teruggaan naar zoals het op aarde was. Je mag de naturen nooit scheiden. In die zin dat alles wat hij doet, doet hij altijd zowel als God als ook als mens. Want je kunt het niet scheiden. Maar je kunt wel onderscheiden. Er zijn dus dingen die meer bij zijn godheid horen. Als hij zegt, uw zonden zijn u vergeven, dan zei ik al, dat is een typische goddelijke daad. Mensen kunnen alleen maar zonden vergeven die hun zijn aangedaan, maar niet zonden in het algemeen. En daarin kun je ook zeggen dat, wat is nou typisch menselijk aan de Heer Jezus? Dat is datgene waarin hij zich ook met mensen vereenzelvigt. Hij trekt zich het lot van zijn broeders aan. Dat zijn wij, dat is zijn volk hier op aarde. En daarom wordt in de Hebreeënbrief eerst de nadruk gelegd op het feit dat hij aan de menselijke natuur heeft deelgenomen. Hij is aan alles de broeders gelijk geworden. En als zodanig is hij ook bij uitstek geschikt naar het volbrengen van het werk om voor die broeders en zusters tussen beiden te treden. Dus zijn werk als voorbeden is een typisch menselijk werk. Het is een hoge priesterlijk werk, zegt de Hebreeënbrief. En hij is als mens uitdrukkelijk hoge priester. Maar tegelijkertijd zou hij dat werk nooit kunnen volbrengen als hij niet God was. Want het kan nooit losgemaakt worden van zijn goddelijke natuur. Als hij niet God was, dan zou hij niet eens als mens daar kunnen zitten aan de rechterzijde van God in de hemel. Geen mens kan die plek innemen, behalve hij die God is. Dus hij is ook daar En eigenlijk staat het dat hier in dat artikel ook. Er is niets wat je kan bedenken in de hele loopbaan van Christus. Of het nou zijn dood en het kruis is, zijn begrafenis, zijn opstanding, zijn hemelvaart. Het werk dat hij nu doet. Je kunt nooit de twee naturen van elkaar scheiden. Je kunt hoogstens onderscheiden. Ook nu is hij degene die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat is zijn, meer de goddelijke kant. En als hij als hoge priester voorbeden voor ons doet, dan is het meer zijn menselijke kant. De buurvrouw, ja. Wie ben jij?
Ik ben Annerieke.
Ben je familie van Leo? Een
dochter van.
Een dochter, wat ja. Leuk.
Nou, ik vroeg me af, toen Jezus baby was,
ja.
Had hij dan hetzelfde bewustzijnsniveau of zo als een volwassene? Of niet?
Dat is een hele
Want
diep.
Toen hij 12 was, had hij natuurlijk wel dat hij al onderwees.
Dat is een goede vraag. Annerieke was het, hè? Dat is een hele goede vraag. Wij lezen in Lucas in het begin, want dan gaat het natuurlijk vooral over zijn jeugd en wordt zijn menselijkheid zeer benadrukt, dat hij toenam in wijsheid en in grootte. Hij nam ook toe in wijsheid. Dat wil zeggen, hij begon net als wij allemaal met gebrek aan wijsheid, gebrek aan kennis, gebrek aan inzicht. Hij groeide daarin. Hij zat ook tussen die, je noemt het nou toen hij daar als 12-jarige tussen de leraren zat, en hij stelde hen vragen zoals leerlingen dat doen. Het enige verschil is, wij groeien allemaal in wijsheid, alleen wij doen dat vooral door veel onwijsheden af te leren. Je ouders die hebben dat eruit moeten rammen. En je bent wijs geworden door al die onwijsheden die je moest afleren. Dat is anders dan bij de Heer Jezus. Hij hoefde geen onwijsheden af te leren. Maar ook hij is toegenomen in wijsheid. Dus de moeilijkheid is, en daar staat ons verstand natuurlijk weer bij stil, dat hij als kind net zo onnozel was, net zo onwetend, onbewust van zijn omgeving, als wij allemaal als kinderen. Hij was waarachtig kind. En tegelijkertijd, dat is nou juist het spanningsveld waar we nooit volledig grip op krijgen. Misschien zelfs niet eens het begin van een grip. Tegelijkertijd was hij de Goddenzoon die alle dingen onderhield door het woord van zijn kracht. En wat gaan wij nou doen in ons gedachten? Nou zeggen we, om dat te snappen gaan we die twee ver uit elkaar halen. We maken van hem twee personen. Het ene persoon was een gewoon mens. Een menselijke baby zoals we allemaal. Maar er zat ook een andere persoon in hem en dat was God de Zoon. Nee, zegt het artikel. Nee, zegt de oude kerk. Dat mag niet. Je mag niet uit elkaar halen. Oké, maar als ik het dan aan elkaar moet verbinden, dan snap ik het niet meer. Want je bent of onnozel en onwetend of je bent alwetend. Maar je kunt er niet iets ertussenin hebben. Nou, dan heb je nou het hele probleem van de hele avond weer in één zin samengevat. En dat is wat die kerk uitsprak en wat zo kostbaar is. Je mag het niet scheiden. Het zijn niet twee personen. De een daar in de hemel die alles bestuurt en de ander een klein kindje in de kribbe. Het is één persoon. Maar koppel het ook weer niet te veel, want dan kom je er niet meer uit. Hoe kan iemand onwetend en alwetend zijn? Nou, dus wat we eigenlijk de hele avond doen, Annerieke, is het probleem van alle kanten belichten. Proberen elke keer dichterbij te komen. En dan staat er weer een hoog hek niet betreden. Niet betreden. Voor mensen verboden. Het is te hoog, te groot. Maar we proberen er zo dicht mogelijk bij te komen. En daarom zeggen we elke keer, pas op, niet twee personen. Pas op, niet één natuur. Dus, als je alles samenvat, merk je elke keer, en als je dat meeneemt, dan is dat een ontzettend handig ezelsbruggetje. Mag ik het even zo oneerbiedig uitspreken? Eén persoon, twee natuur. Eén persoon, twee natuur. Haal ze nooit uit elkaar, dan krijg je twee personen. Vermeng ze ook nooit met elkaar, alsof het één natuur is, want dan ga je nooit meer snappen hoe een kindje onwetend kan zijn en tegelijkertijd alwetende God. Snap je het nu? Net het liedje. Je snapt wat ik bedoel. Ja, ik zit je maar te plagen. Je snapt wat ik bedoel, maar snappen doen we het nog steeds niet. Mark.
U had het over dat onsterfelijke lichaam van Jezus.
Ja.
En nou, in mijn idee, ik dacht, Jezus kon ook zomaar een soort van teleporteren. Ik bedoel, hij stond opeens tussen de leerlingen en hij kon van eens snel van de ene plek naar de andere plek. Ik denk, dan heb je niet meer over een lichaam wat gebonden is aan ruimte en tijd.
Ja.
Dat en is, daar werd nog bovenop, zelfs als we straks in de eeuwigheid zijn. In de eeuwigheid is naar mijn idee ook geen ruimte en tijd meer. Dus ik denk, dat zit toch wel echt op een andere dimensie, letterlijk.
Maar dat teleporteren, zoals jij dat zo mooi noemt, waar vind je dat bij de Heer Jezus? toen hij op aarde was?
Nou, dus bij zijn leerlingen volgens mij. En gewoon omdat hij bij bijvoorbeeld bij die die Emmausgangers opeens heel snel erbij kon zijn en zo, dat soort zaken.
Nee, dat... Ik geloof niet dat je in het leven van de Heer Jezus ergens nodig hebt om te denken aan teleporteren. Daarmee wordt dus bedoeld eventjes, voor de mensen die zulke moeilijke woorden als Mark niet kennen. Daarmee wordt bedoeld dat iemand zomaar ineens in een mum van tijd een enorme afstand kan overbruggen en ergens anders is. De enige voorbeeld dat erop lijkt is dat van Filippus. De kamerling die reist uit het doopwater omhoog wil hem bedanken en weg is die. En dan staat hij werd in Asdod gevonden. Maar, en hoe we dat moeten voorstellen, weet ik niet. Dat is nog wat er het dichtste bij komt. Maar eigenlijk, bij de Heer Jezus op aarde is er geen enkel moment. Hij wandelt gewoon. En zoals je wat meer mensen al wandelende tegenkomt, daar hoef je helemaal niet aan een wonderbaarlijke verplaatsing te denken. Wel is het zo, dat, en daar legt de schrift ook nadruk op, maar dat is niet precies hetzelfde als teleporteren, maar wel dat de deuren en de ramen gesloten waren en dat hij ineens in hun midden stond. Misschien, dat zou je sterker als voorbeeld hebben kunnen gebruiken. Maar dat is uitdrukkelijk verbonden met het opstandingslichaam. Dat opstandingslichaam was op dat manier... We proberen het wel eens zo vast te stellen, dat zal je wel snappen, dat hij vanuit de vierde dimensie onze derde dimensionale wereld binnenkomt. Maar denk erom, een vierdimensionale wereld is niet een wereld zonder ruimte en tijd. Het is een wereld met een hogere dimensionaliteit, maar nog steeds ruimte. Dus je kan niet zomaar zeggen, die wereld waar we straks naartoe gaan, de wereld van de opstanding, daar is geen ruimte meer en er is geen tijd meer. Dat zou ik niet graag willen zeggen. Ik zou ook niet graag willen zeggen dat het ruimte en tijd zijn zoals wij dat kennen. Een vierde, vijfde, zesde, oneindig dimensionale wereld is nog steeds ruimte. Maar van een andere orde dan onze ruimte. Net zo goed als je niet te makkelijk, dat hebben de oude Grieken gezegd en de vroege christenen namen dat nogal eens makkelijk over. Zoals je ook niet te makkelijk van God moet zeggen, God is buiten de ruimte en buiten de tijd. Ik zou liever zeggen, hij is in een soort goddelijke ruimte en goddelijke tijd. Wat ik me daarbij moet voorstellen, weet ik niet. Maar daar zou ik niet te gauw zeggen. Geen ruimte, geen tijd meer. Wel anders. Dus die Emmausgangers vind ik niet zo goed voorbeeld. Wel dat de Heer Jezus zomaar in het vertrek verscheen, terwijl de deuren en de ramen gesloten waren. Maar dat was niet, dat deed hij nooit zulke dingen, voor zover ik me kan herinneren, voordat hij gestorven was. Toen was hij een mens die zich bewoog zoals wij allemaal. Niks te teleporteren. Maar na zijn opstanding, daar kun je ook verwachten dat het anders is. Het was een ander lichaam, het was een verheerlijk lichaam. Het was een lichaam waarmee hij dingen kon doen die voor de tijd niet denkbaar waren. Daarom staat er ook elke keer na zijn opstanding, hij verscheen aan zijn discipelen. Hij kwam niet gewoon terug van daar ben ik weer, ik ben weer gewoon bij jullie net als vroeger. En we trekken weer met elkaar op net als vroeger. Hij verscheen 40 dagen aan hen in Handelingen 1, na zijn opstanding. En dat woord verschijnen suggereert al, hij was in een andere wereld, een opstandingswereld, zo noemen we dat maar voor het gemak. Dus er was verschil. Maar het verschil betekent niet per se dat het een wereld zonder ruimte en zonder tijd zou zijn. Neem het mee en denk erover na. En wie bent u? Dag Jesse. Volgens mij heb ik het al eerder aan je gevraagd. Vergeef mij. Geen
probleem. Ja, ik vroeg me eigenlijk af, want de menselijke natuur en de goddelijke natuur. Als Jezus een menselijke natuur heeft, maar niet van een mens die in zonde is geboren, maar een mens die daarbuiten is geboren, of die dan een natuur heeft wat meer te beschrijven valt als de natuur van een hergeboren christen.
Van een?
Van een herboren christen, een nieuwgeboren christen.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld in een van de brieven van Johannes wordt beschreven, dat we niet meer gebonden zijn aan die zondige natuur. En dat dan misschien wij als mensen ook twee varianten van een menselijke natuur hebben. Eén met Jezus en één zonder Jezus. En dat de natuur van de Zoon meer in die nieuwe vorm van de menselijke natuur beschreven kunnen worden.
Ja, dat is een moeilijke, Jesse. Weet je, wij spreken ook bij de wedergeboren mens van een oude natuur en een nieuwe natuur. En broeder Tonken zou onmiddellijk zeggen, waar staat dat in de Bijbel? En dan zouden wij tegen hem zeggen, die uitdrukkingen komen niet in de Bijbel voor. Wel oude mens en nieuwe mens, maar dat is niet precies hetzelfde. Want die oude mens is aan het kruis geslagen, die is dood. Maar die oude natuur is nog steeds levendig. Die oude natuur was die wat die oude mens beheerste, maar die oude mens is er niet meer. We zijn met een nieuwe mens bekleed, maar die oude natuur zit nog wel onder ons. Dat is dat zondige vlees. Dus ook daar spreken wij van een nieuwe natuur en een oude natuur. En van die nieuwe natuur lezen wij, van die nieuwe mens in Efeze 4, dat die geschapen is naar het beeld van God in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. In die zin zou je kunnen zeggen, maar dat is een goede vraag, daar zou ik eens dieper over na moeten denken, dat er wel degelijk een parallel is tussen de natuur, de menselijke natuur van Christus, die een volmaakte weerspiegeling was als mens van de gerechtigheid en heiligheid van God. Er was nooit een mens in wie zo duidelijk het beeld van God aanwezig was. Hij wordt ook genoemd het beeld van God. Daar is een parallel en met onze nieuwe natuur. Het enige verschil is, hij was met die nieuwe natuur geboren. Met die menselijke natuur die volkomen zuiver en God zonderloos was. Terwijl bij ons was daarvoor nodig eerst met Christus gestorven en opgewekt te zijn. Maar het is waar Johannes schrijft in zijn brieven, Gods zaad is in ons en daarom zondigen we niet. Die nieuwe natuur kan niet zondigen. De oude natuur wel helaas. Die nieuwe natuur niet. En ook daar is een parallel met de Heer Jezus. De Heer Jezus was zonderloos. Hij kon niet zondigen. En onze natuur, nieuwe natuur kan ook niet zondigen. Ja, boeiend. Heel scherp. Daar is een zekere parallel. Maar dat zou je weer ten einde moeten doordenken om te zien waar de verschillen en de overeenkomsten zijn. Maar het gaat heel ver, die overeenkomst. Nou, heeft iemand nog puf? Heb ik nog puf? Zwaar werk, zo'n onderwerp. Wat zegt u? Ja, dat vind ik lief van u om daaraan te denken. Hebt u nog een vraag? Ja, het kan prachtig zijn en toch dat er nog heel veel vragen overblijven. Maar die hoef je niet altijd te stellen over, want dan weet je ook wel, dan vraag je eigenlijk naar het onmogelijke. We stuiten steeds weer op die grens. Maar boeiend, ik vind het heel mooi dat sommigen van u vragen hebben gesteld die ons weer tot heel dicht bij die grens, bij die kloof hebben gebracht. Dat is ook boeiend. Mark, nog één keer. Laatste vraag voor Mark.
Nou, ik ben bang dat ik net over die kloof heen ga. Maar ik vroeg me af wat er gebeurd was bij Jezus' dood. Is dan Jezus, is dan die goddelijke natuur samen met de menselijke natuur in de dood gegaan om de dood van binnenuit te verslaan? Een beetje mooi gezegd.
Ja, het artikel hier gaat heel ver, maar jij gaat eigenlijk nog een stap verder. En wat hier stond, daarvan zei ik, dit is langs het randje van de afgrond. Dus als jij nou nog verder gaat, maar dat kan ook weer een gemakkelijke smoes zijn van mijn kant om me aan die vraag te onttrekken. Kijk, laten we het zo zeggen. God kan niet sterven. God is onsterfelijk. God kan niet sterven. Daarom kan je niet, hoewel dat vaak in de kerkgeschiedenis gezegd is, de gestorven God, een beroemd boek van een Duitse theoloog die nog steeds leeft, de gekruisigde God. Kun je zeggen dat God aan het kruis gestorven is? Dan hebben we nou weer diezelfde spanning. Nee, dat kan je volgens mij niet zeggen. De Heer Jezus, God is juist mens geworden om te kunnen sterven, om zijn lichaam te kunnen overgeven in de dood. Dat hoort bij het mens zijn. God kan niet sterven. Maar, en daar wil het artikel voor waken, dat wij dus nou denken, aha, dus bij de dood gaat er toch echt even iets, ja, gaan ze toch echt uit elkaar, want God kan niet sterven, de mens wel, dus wie is dan nou gestorven? Dat is de mens Christus Jezus. En God overleeft als het ware die dood. Ja, dan zegt dit artikel, dan ga je nou net weer te ver naar de andere kant. Als mens geeft hij zijn geest over aan de Vader, maar juist omdat het de Vader is, is het ook weer de Zoon die daar spreekt. Hij heeft het over zijn menselijke geest. Zijn menselijk lichaam wordt begraven. Als je vraagt waar is hij, dan zeg je hij was in het graf. Er staat ook niet alleen maar het lichaam van Jezus, er staat in Johannes 19, ze legde Jezus in het graf. Er staat ook het lichaam van Jezus, maar ook ze legde Jezus in het graf. Dus zeg maar niet, dat is het stoffelijk overschot, maar hij zelf, nee, niks hij zelf. Zijn lichaam hoort evenzeer bij hij zelf als lichaam, ziel en geest. Jezus lag in het graf. Waar was Jezus in die 3 dagen? In het graf. Waar was Jezus in die 3 dagen in het paradijs? Want hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Waar was hij? Kijk, daarom zei ik straks, het lichaam en ziel scheiden is eigenlijk ook niet helemaal te verantwoorden. Want je kunt niet zeggen, een deel van hem was in het graf en een deel van hem was in het paradijs. Hoe, daar word ik al helemaal eng van. Praat over delen. Nee, ik zou het liever zo zeggen. Ik vind het best hoor dat het hier zo staat, want hoe moet je het anders aan de eenvoudigen uitleggen? Maar ik zou zeggen, hij was in het paradijs. En eenvoudig hoor ik dan ook bij hoor, want ik probeer het ook maar te pakken. Hij was in het paradijs. Niet een deel. De Godmens Jezus was in het paradijs. En de Godmens Jezus was begraven in het graf. Want God kan niet sterven, maar hij kan ook zijn goddelijke natuur van zijn menselijke natuur niet scheiden. Het blijft bij elkaar. En daar krijg je uiteindelijk dus weer geen grip op. Maar ik vind het ontzettend leuk, daar geniet ik van, want ik ben schoolmeester van beroep. Als je zulke scherpe vragen krijgt, die ook mij weer dwingen om te proberen hoe ver we kunnen gaan tot aan de rand van de afgrond zonder erin te storten.
Maar had dan zeg maar, de goddelijke natuur, de menselijke natuur nodig om zeg maar, de dood te kunnen verslaan?
Ja, beide had hij nodig, ja. Dat is ook wat helemaal in het laatste regeltje staat. Hij moest God zijn om ons te kunnen verlossen. Dat wordt in de catechismus ook heel uitvoerig uitgewerkt. Hij moest God zijn om ons te kunnen verlossen en hij moest mens zijn om ons te kunnen verlossen. En dat kon alleen maar, zegt de catechismus ook, doordat God mens werd. En God bleef. En doordat hij waarachtig God was en doordat hij waarachtig mens was, kon hij ons verlossen. Het moest een mens zijn die voor mensen zou sterven, maar niemand kan voor een ander mens sterven, dus moest het ook nog God zijn die mens was geworden. Zoals het daar geformuleerd, en dat is eigenlijk ook weer een hele mooie en acceptabele omschrijving van deze problematiek. Het is boeiend te zien, hè? Ook zo'n Guido de Bret, die natuurlijk dat niet allemaal van zichzelf heeft, die doorkneed was, want deze geloofsbelijdenis lijkt op een heleboel, al die al bestonden in die 50 jaar van de reformatie, waren er al heel wat tot stand gekomen, dat merk je ook, hij heeft dat allemaal aandachtig bestudeerd, in 50 jaar tijds, of nog niet eens, hebben ook die vroeger, die jonge protestanten, dat allemaal doorworsteld, al die vragen, en gewoon de oude katholieke kerk in veel opzichten gewoon gelijk gegeven. Niet alles was verkeerd. Wat hier staat, zou de katholieke theologie precies net zo beamen. Want die staat ook op die bodem van Chalcedon. Maar die jonge protestanten hebben dat als het ware allemaal weer van begin tot aan doorkoud. En gezegd, kunnen we daarmee leven? Is het zo? Ja, he, gelukkig. Er zijn heel veel dingen waarin we hetzelfde denken. En dat is in deze vroege geschriften teruggekomen. Hij was eigenlijk nog heel jong, Guido de Bret. Eugenius, die de catechismus schreef, was nog jonger. Ongelooflijk. Dat hebben die mensen heel veel werk gezet om te proberen voor ons, eenvoudige lieden, al die ingewikkelde dingen in kaart te brengen. En toen hielden we ermee op. We gaan samen afsluiten met gebed en dan zingen wij ons slotlied. Ja, trouwe God, onze Vader. Het zijn moeilijke zaken waarmee we ons hebben bezig gehouden. Uw woord zegt ook, groot is de verborgenheid van de godsvrucht. En dan gaat het over de persoon van uw geliefde zoon. Een verborgenheid. Maar een geopenbaarde verborgenheid. En toch blijft er zoveel verborgen. Het is wel geopenbaard, maar we vatten het niet. We kunnen er niet bij en toch geeft u ons het vermogen om er wel heel dicht bij te komen. En daar op die rand blijven we stamelen en worstelen, ontwikkelen we termen om te proberen het enigszins begrijpelijk te maken. Heer, u weet in hoeverre wij als christenen daarin geslaagd zijn door de eeuwen heen, waar zoveel grote geesten dit voor ons allemaal hebben doordacht. En wij zijn kleine mensjes die op de schouders van dat voorgeslacht staan en daarover nadenken. En af en toe onze eigen duit in het zakje doen. Maar we blijven net zo verbaasd staan voor die grote dingen. Vader, we danken u dat datgene wat we niet kunnen doorgronden, dat kunnen we wel aanbidden. We kunnen het u in aanbidding teruggeven. Alles wat we hebben leren zien van de persoon van de Heer Jezus. En wat u ons van hem geopenbaard hebt. Maar uw zoon zegt ook, niemand kent de zoon dan de vader. Niemand kent de zoon dan de vader. Nou, dank u dat we een eeuwigheid voor ons hebben, dat we hem zullen mogen aanbidden. Ons voor hem zullen mogen neerbuigen en voor u, Vader, in de kracht van de Heilige Geest. En ik weet niet hoeveel we er dan meer van zullen begrijpen. Misschien blijft het wel tot een eeuwigheid een ondoorgrondelijk mysterie. Maar we zullen u eeuwig ervoor kunnen loven, prijzen en aanbidden. Dank u wat we vanavond mochten overdenken. Dank u wat u ons hebt laten zien. Neem maar uit weg wat niet goed was. Laat maar overeind mogen blijven wat bruikbaar was. Wat uw goedkeuring kan wegdragen. Wees met ons als we van hier gaan. Wil ons de volgende keer weer in gezondheid die bij elkaar brengen. Wij loven en we prijzen en aanbidden uw heerlijke naam. Amen.